Ik wil u graag iets voorlezen uit de Bijbel. Dat komt uit de tweede brief van Johannes, daar begin ik. En dan gaan we naar de eerste brief van Johannes. En dan nog iets uit Openbaring 13. Twee Johannes. Vers 7. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Dan 1 Johannes, iets terug, hoofdstuk 2, vers 18... 1 Johannes 2, vers 18. Kinderen, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. En ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. En wat u betreft, wat u van hem in de beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. En dan uit Openbaring 13. Openbaring 13, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens, als die van het lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit, en het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekende het getal van het beest, want het is een getal van een mens, En zijn getal is 666. Tot zover het lezen van de Bijbel. Heel lang geleden is een hele serie Bijbelavonden op papier gezet. En als laatste onderwerp was dan de Antichrist. We deden dat aan de hand van de tweede brieven. Dat weet u als u hier vaker komt. En de tweede brieven, te beginnen bij 2 Korinthe en zo en steeds verder, zijn allemaal eindtijdbrieven. En nu zijn we bij 2 Johannes. En wat is het typische van 2 Johannes als het om de eindtijd gaat? De Antichrist. En toen ik daar gisteren en vandaag over nadacht, toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Ik roep heel vaak, in een heel ander verband, je moet eigenlijk alles van het goede weten en je moet van het verkeerde eigenlijk niks weten. En ik beroep me daarbij op een paar voorbeeldjes. Die meneer die alles wist van valse bankbiljetten en die de vraag kreeg, weet u nu alles van die valse bankbiljetten? Waarop hij zei, nee, niks. Ik ken de goede, ik weet wel alles van de goede bankbiljetten. En de kapitein die door een soort zeestraat voer en de vraag kreeg, kapitein, weet u nu al die zandbanken te liggen? En hij zei, nee, ik ken de vaarroute. Moeten wij wel alles weten van de Antichrist? Moeten we alles wel weten van het negatieve, van het verkeerde? Of zouden we alles van het goede moeten weten? En dat is een hele eerlijke vraag. En ik zal me ook niet wagen om de hele avond over dat negatieve van de Antichrist te praten. Daar wordt u niet beter van. En ik word er ongelukkig van. Toch is het zinvol nodig in deze tijd om te vertellen dat de Antichrist komt en dat de geest van de Antichrist nu werkt en dat er van alles aan de hand is. Die Antichrist, we hebben dat net gelezen, wordt de misleider genoemd. Er wordt gezegd dat hij van ons is uitgegaan, dus het is niet een soort vreemde vogel, een allochtoon of zo, weet je wel. Ik bedoel het niet over een bepaald land, maar het is dus kennelijk iemand die zich op het terrein van het geloof bevindt. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Dus het is een autochtoon in die zin, even tussen aanhalingstekens. Het is bovendien een leugenaar. Het is de mens der wetteloosheid, 2 Thessalonicenzen 2. Die bedriegelijke wonderen doet en allerlei tekenen doet, die van alles uit de kast haalt om anderen op het verkeerde been te zetten. Hij wordt het beest uit de aarde genoemd. Hij wordt de valse profeet genoemd. Hij is een dienst in overtreding gaan instellen. En hij probeert alle trucjes uit. Er staat dus nogal wat van die antichrist in de Bijbel. En dit alles, broeders en zusters, staat tegenover iets bijzonders. En daar gaat het Johannes over, voor zover ik mijn Bijbel ken. Johannes heeft een hele speciale dienst. Dat heb ik wel eens eerder gezegd, maar ik wil het nu even ventileren. Als de verloren zoon, u kent hem hè, Lucas 15, terugkomt bij zijn vader, dan gebeurt er van alles. Het is één gelijkenis in Lucas 15. Het is een herder die het verlorene zoekt, nagaat, zoekt totdat hij het vindt. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij is hier op aarde gekomen, is ons nagegaan totdat hij ons vond. Op zijn schouders gelegd, teruggebracht. Het is het werk van de Heilige Geest die schijnt in de schuilhoeken. Het was een muntjezoek, een penningzoek. En er wordt een lamp ontstoken en die schijnt in alle schuilhoeken op dat verloren geldstuk teruggevonden zou worden. En er is een verloren zoon. Een verloren schaap, een verloren munt, een verloren zoon. Misschien wel 2 verloren zonen, maar dat is Henry Nouwen's boek Eindelijk Thuis. Ook een prachtig boek trouwens. Maar het is het werk van de Heer Jezus die het verlorene nagaat. Het is het werk van Gods Geest die in alle schuilhoeken schijnt. En het is het werk van God de Vader die met open armen zijn zoon welkom heet. de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Alle drie zijn ze betrokken in dit geweldige proces. U hebt het, hoop ik, allemaal meegemaakt. U weet ervan. U bent in de armen van de Vader terechtgekomen. En het is een geweldig iets dat je mag weten dat de Vader je welkom heet. Dat je echt bij hem mag komen. Maar het ging me nu om het volgende. Als die verloren zoon bij die Vader is en aan het hart van die Vader zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, dan zegt die Vader, haalt het beste kleed en doet het hem aan. En u mag u alles op een rij zetten, maar als u uit de Bijbel wilt aantonen wat dan het beste kleed is, dan komt u uit bij de bediening van de apostel Paulus. Dat is typisch de bediening van de apostel Paulus. Heel typisch. Doet een ring aan zijn vinger. Dat is typisch de bediening van de apostel Petrus. En sandalen aan zijn voeten. Dat is typisch de bediening van de apostel Johannes. Het is alsof het hele Nieuwe Testament eigenlijk gaat rennen om die verloren zoon te voorzien van geweldige dingen. Het beste kleed. Paulus brengt u en mij in het perfecte, in het volmaakte, in het unieke van de Heer Jezus zelf. Johannes brengt ons in de familie van God, in de sfeer van God de Vader, God de Zoon. Slaven liepen barrevoets, zonen hadden schoeisel, sandalen aan zijn voeten. En de ring spreekt van autoriteit, van een stukje procuratie, bevoegdheid om te tekenen, bevoegdheid om, nou ja, met je handtekening een verbintenis aan te gaan. De koninklijke positie, en daar heeft Petrus het over. En dan wordt het gemeste kalf geslacht. Ik lees daarin alle vier de evangeliën, maar goed, dat is misschien voor u een beetje te ver, maar dat is echt zo. Het is alsof het hele Nieuwe Testament om hem heen gezet wordt op het moment dat hij aan het hart van die Vader komt. Geweldig. Zegen. Johannes schrijft ons over die hele bijzondere betrekking tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en ons. En dat doet hij niet alleen in zijn brieven, dat doet hij ook al in het evangelie. U kent hoofdstuk 14 van Johannes, misschien wel een van de allerbekendste hoofdstukken, dat in het huis van de Vader vele woningen zijn en dat de Heer Jezus heen gaat om plaats te bereiden. En als hij heen gegaan is en plaats bereid heeft, dan komt hij terug om ons te brengen opdat we zijn zullen waar hij zelf is. U weet het wel, hè? Johannes 14. Wat zou dat betekenen? Nou, het hoeft helemaal niet zo lang te duren voordat u erachter bent. Nou, in het huis van de Vader, dat is de ongeschapen hemel, dat huis van de Vader was er al voordat er überhaupt iets was. In de begin schiep God de hemel, maar toen God schiep, was hij er al. Waar woonde God toen hij schiep? Ik kan maar één oplossing bedenken. Het huis van de Vader. Daar is voor de grondlegging van de wereld allerlei besloten. Onder andere dat hij lam zou zijn, maar ook dat u en ik uitverkoren zouden zijn om daar te wonen. In het huis van de Vader. In het huis van de Vader, wie waren daar dan? De engelen? Nee, zegt de Bijbel, nee, de engelen, die hebben nog steeds een bedekking voor hun gezicht, twee vleugels, en die hebben dat niet, die zien dat niet, die zijn dat ook niet, die zijn nog steeds in de hemel rondom de troon. Hemelwezens, jazeker, maar die horen dan wel bij de schepping, in het begin schiep God de hemel, ook die engelen horen bij de schepping. Wie waren in het huis van de Vader? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een beetje kort door de bocht, maar ik hoop dat u het op wilt pakken. Want ik heb dat nodig. In Johannes 14, waar dit staat, weet je wel, de Heer Jezus zegt, ik ga heen in het huis van mijn vader, zijn vele woningen, als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. In Johannes 14 zegt de Heer Jezus iets verderop, leest u het maar voor uzelf. Ik zal u een andere trooster sturen. De Heilige Geest komt, die gaat in je wonen. Even opslaan. De Heilige Geest gaat in jou wonen. Johannes 14 vers 21 zegt, als je doet wat ik wil, als je echt bij mij blijft, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Goed? Je kunt nog zeggen, dan laat hij zien wie hij is. Dat doet hij ook. Maar vervolgens in Johannes 14 vers 23, weer twee teksten verder, daar zegt de Heer Jezus, en als je doet wat ik wil, wat wij gebieden, dan komen de Vader en ik bij jou wonen. Ik hoop dat nu het muntje valt. De Heilige Geest woont, de Vader en de Zoon wonen. De kenmerkende dingen van het vaderhuis in ons. De unieke situatie, Vader, Zoon, Heilige Geest, nu in mij. Betekent dat het vaderhuis voorbij is? Nee, natuurlijk niet. Dat betekent nu dat je kunt genieten van iets waar nog nooit iemand van genoten heeft. Dat is gewoon nooit openbaar gemaakt. Dat is nooit bekendgemaakt. Het woord vader komt wel voor in het Oude Testament, maar dan alleen als oorsprong. De vader van de schepping. De oorsprong, de verwekker. Maar niet in de relatiesfeer. Vader, Zoon, Heilige Geest. In mij. En daar heeft Johannes het over. Dat is typisch onderwijs van Johannes. De sandalen, huisgenoten van het geloof. Je mag er wonen. En dat gaat in de brieven van Johannes verder. Want in de eerste brief zegt Johannes, onze gemeenschap, door de zalving van de Heilige, door de zalving van de Heilige, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijf ik je, opdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Hij gaat dus door op dat thema. Dat thema wat al in het evangelie van Johannes begon, gaat dus door in de brieven. Jij en ik die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus krijgen de Heilige Geest inwonend. Jij en ik kunnen nu genieten van wat we straks optimaal gaan genieten. We kunnen nu genieten van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in ons. Onze gemeenschap met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest die in ons woont. En dit moet een volkomen, een hoge blijdschap tot gevolg hebben. En dat is de talen van de brieven van Johannes. En nu zegt Johannes, kijk uit, lieve mensen, hou deze hoge norm, deze geweldige standaard, echt in de gaten, want er komt een antichrist die altijd zal proberen om daarin een wicht te drijven. Dat doet hij. Die gaat de Vader en de Zoon, of de Vader of de Zoon, die doet juist op dit punt allerlei aanvallen. Juist op dit punt. En wij hebben het idee, nou ja, of je nu God Vader noemt, of God Jezus noemt, of God de Heilige, wat maakt het uit? Nu, het is ook een eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alhoewel het woord drie-enige God in de Bijbel niet voorkomt, is het wel waar. Want de Heilige Geest wordt God genoemd, de eeuwige Geest genoemd, Hebreeën 9:24, als u het wilt. En de Heer Jezus wordt God zelf genoemd. En de Vader wordt God zelf genoemd. Dus het is wel waar. Ook al staat die term expliciet niet zo in het Nieuwe Testament. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Eén in wezen. Drie in één. Onbegrijpelijk. Ja, het is niet makkelijk. Maar u begrijpt ook niet hoe water in een vloeiende vorm aanwezig kan zijn als het door de Rijn stroomt. Hoe datzelfde water in een soort damp aanwezig kan zijn op een mistige dag. En u snapt ook niet dat hetzelfde water in een gestolde vorm aanwezig kan zijn als het ijs, als het winter is, als het ijs zichtbaar is. Het gaat om het water. Het is steeds hetzelfde, maar het is in een heel andere verschijningsvorm. Nou, zo ongeveer. Het is zwak, maar iets heb je dan. Je kunt er in elk geval iets mee. Maar Vader, Zoon en Geest, één in wezen. En wij, de gelovigen, door het geloof in de Heer Jezus, geïntroduceerd in die eenheid. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien en ik geef hun de heerlijkheid. Opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in u en zij in ons. Leest u aan Johannes 17. Eén met hem. Samen één. Dat brengt Petrus ertoe om te roepen deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Gaat heel ver. Weet je wat de duivel nu probeert? Om je van je blijdschap af te houden. Van die hartelijke harmonie af te houden. Van die gemeenschap met de Vader af te houden. En wat doet hij dan? Nou, dat gepraat van jullie over de Zoon. Ach, natuurlijk was hij een geweldig man, maar dat was Gandhi ook. Even in onze taal. Of dat was die ook. En het praten over de Vader. Nou, je moet niet doorslaan natuurlijk. Gewoon God. De Heilige. Alles wordt aangevallen. Alles wordt aangevallen. Om dit hoge doel, dit schitterende plan van God, om dat te torpederen. Wat is het schitterende plan van God? Om jou niet hier op aarde te laten met mooie dingen of minder moeilijke dingen of hele moeilijke dingen. Maar om jou en mij in het huis van de Vader te brengen. Nu al een voorschot van de toekomstige erfenis door de Heilige Geest die in ons wordt. Je kunt er nu al van genieten. Je kunt er nu al echt vreugde aan beleven. Je kunt het nu al naar je toe halen. Maar straks wordt het helemaal het einde. Bij hem. In het huis van de Vader. Met de vele woningen. Eindeloos genieten. En de duivel zegt. Wel nee, dan moet je 3 jaar lang halleluja roepen. Na 3 maanden ben je het al zat. Nou, zo begint het. Kan toch niet. En alles wat wij met ons eigen verstand niet zouden kunnen beredeneren, dat is dus per saldo niet waar. Want hij weet het beter. Hij weet het echt beter. Hij is de misleider. Hij is degene die een leugenaar genoemd wordt. Hij probeert je altijd van dit schitterende plan af te houden. En daarom, broeder en zuster, hou vol. Het is het enorme, hoge plan van God om jou en mij, samen met hemzelf, de Vader, samen met de Heer Jezus, samen met de Heilige Geest, te laten genieten in het huis van de Vader. Een harmonie, een eenheid, zoals we niet kennen. Het woord gemeenschap is gedevalueerd vandaag. Daar kan ik ook niks aan doen, dat is wel gewoon in ons taalgebruik gebeurd. Maar hoe dan ook, dit harmonieuze, schitterende heilsgeheim is nog wachtend. En vanaf het moment dat je daar het zicht op verliest, is je blijdschap aan het tanen. Dat is echt zo. Blijdschap houdt niet verband met je maatschappelijke situatie. Ja, vandaag gaat het goed, morgen gaat het niet goed. 1 keer een verkeerde beslissing op de beurs en u bent helemaal bankroet. Dat zal u niet misschien overkomen. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, er hoeft niet dat te gebeuren in je eigen persoonlijk leven en je bent al je blijdschap kwijt. Als het daaraan gekoppeld zou zijn, dan is het maar heel broos. Als blijdschap gekoppeld is aan mijn gezondheid, dan is het ook uiterst broos. Een klein beetje hoofdpijn en je bent ook van je apropos af. En er zijn ook andere dingen. Als blijdschap gekoppeld is aan het geluk, als blijdschap gekoppeld is aan de stabiliteit van onze kerkelijke gemeente. Ik kan wel een hele rij dingen zeggen, maar het is het namelijk niet. Want dat brokkelt soms af. En soms gaat het een poosje goed en daarna is het ineens weer helemaal mis. Dat gebeurt gewoon. Maar onze blijdschap is gekoppeld aan die hartelijke harmonie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En mij. Ik ben erbij. Ik ben erin betrokken. Hoor je het goed? Wat zegt de duivel nu? Nee, het is heel anders. Het is nog steeds hetzelfde verhaal. Bij Adam en Eva begon het al, of bij Eva, om precies te zijn. Maar Adam ging daarin mee. Is het ook dat God gezegd heeft? Vraagteken. En dus werd dat wat God gezegd heeft gewoon in discrediet gebracht. En daar begon de ellende. En zo gaat het nog steeds. Nu zegt de Bijbel dat de antichrist nog komt. Want als die komt, dan zet hij de hele wereld op zijn kop. Dan gaat hij er echt voor zorgen dat het dagelijks offer. Nu citeer ik Daniel, hoofdstuk 8, 9, 11. Dan wordt dat wat God toebehoort natuurlijk weggenomen. Dan wordt een dienst in overtreding ingesteld. Als hij echt de kans krijgt, de antichrist, nou berg je dan maar. Dat wordt een vreselijke tijd. En dat doet hij ook nog met een hele vroom gezicht. Het lijkt op een lam. Maar hij spreekt als een draak. Zegt de Bijbel. We lazen dat in Openbaring 13. En hij doet dat met wonderen, bedriegelijke wonderen en tekenen. Tekenen, wonderen zijn op zich geen bewijs dat het van God komt. Sorry. Simon de Tovenaar deed ook al wonderen. Voordat de Heilige Geest daar kwam. En als u ooit in donker gebied geweest bent. Ik ben niet in Afrika zoveel geweest, of helemaal niks. Maar in Suriname heb ik wel wat rondgestapt. Ik heb daar wonderen en tekenen gezien. En die hadden rechtstreeks te maken met de demonen. Rechtstreeks. Maar het waren wel wonderen. Het gebeurde wel. Wonderen op zich zijn niet het bewijs dat het van de Heere is. Ik ga er niet schopperig over praten. Ik wil dat niet. Maar het is niet het bewijs. Het bewijs is de Heilige Geest in je. Het bewijs is dat Gods Geest in je woont. Dat is de zekerheid. En daarom moeten we daar veel en veel alerter in zijn. We worden vandaag bestookt door misleidende ideeën. Soms zijn ze schitterend verpakt. En hele horden gaan daarin mee. De vraag is of het ons dichter bij de Heer Jezus brengt. Of die geweldige, hartelijke, harmonieuze sfeer van gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of dat het doel is, of dat het onderwerp is van prediking en van dienst. Of dat het om mij gaat en dat ik een kick wil in deze aardse beslommeringen. Het laatste wil ik ook graag. Natuurlijk, iedereen wil graag een kick. Iedereen wil graag een soort belevenis. Iets meemaken. Maar het is op zich geen garantie. Ik wil niet fanatiek zijn. Maar ik wil u waarschuwen. De antichrist komt. En als die komt, dan gaat hij echt hele andere taal laten horen. Maar die komt nog niet. Maar de geest van de antichrist, die werkt wel. Vele antichristen zijn uitgegaan. En die beleiden of de Heer Jezus niet, of de Vader niet, of allebei niet. Het is altijd misleiding. Het is altijd een valse profeet. Het is een beest uit de aarde. U en ik zijn gered door het lam uit de hemel en niet door een beest uit de aarde. Ik ben een beetje fel, omdat ik zo duidelijk merk dat we opnieuw accenten verlegd zien worden. Vandaag de dag. Het gaat de verkeerde kant op. En dat weet u, ten diepste. Maar ja, dat aantal dat verontrust is, dat zijn dan de zwartkijkers. Dat zijn dus de mensen die niet meegaan met een bepaalde stroming. Of die niet in hun eigen kerk meer passen. En die moeten dan rally shopping gaan doen om nog een klein beetje voedsel te krijgen. Of, ja, ze worden dood en dood ongelukkig. Al die dingen komen voor vandaag. En als je daar in pastorale zin mee te maken krijgt, dan schrik je je lam. Echt, het is onvoorstelbaar wat er vandaag gebeurt. De geest van de antichrist waart rond. En het is misleiding, het is verleiding, het zijn wonderen, het zijn tekenen, het zijn bedriegelijke dingen, het is leugenachtig, het is een valse profetie. En de vraag is, wie is de Heer Jezus voor je? Gaat het nou wel om de Heer Jezus? Dat is misschien voor mij een bekend thema, omdat ik het daar heel vaak over heb, en dat is me een noodzaak geworden. Om het juist daarover te hebben. Als de Heer Jezus niet alles is voor je, wie is de Vader dan? Zou je de Heer Jezus willen hebben zonder de Vader? Zou je dan de Vader kunnen hebben zonder de Heer Jezus? En zou je beide kunnen hebben zonder de Heilige Geest? Nee, ondenkbaar. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest werkt in je, brengt je op de knieën, brengt je tot bekering, brengt je tot het besef van Heer Jezus, ik heb u nodig. En op het moment dat de Heer Jezus aangenomen wordt als heiland, als verlosser, als je hem in je hart mag sluiten, komt hij bij je wonen. En de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis, heb je nog van het huis van de Vader in jou. Je kunt nu al genieten van straks. En wat zegt de Heer Jezus? De Vader zelf heeft je lief. U kunt de Heer Jezus niet hebben zonder de Vader. En u kunt de Vader niet hebben zonder de Heer Jezus. En u kunt de Heer Jezus niet hebben zonder de Heilige Geest. En u kunt ook de Vader niet hebben zonder de Heilige Geest. Met andere woorden, wij moeten heel voorzichtig zijn. En als er vandaag gepredikt wordt, en er wordt een andere route aangeduid, een andere Jezus, een andere evangelie, een andere geest, 2 Korinthe 11, nadrukkelijk waarschuwing, andere evangelie, een andere geest, een andere Jezus, dan moet u op uw achterste benen staan en zeggen, ho, 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 ho. Er zijn enorme protesten omdat Tibet onderdrukt wordt vandaag de dag. En de Olympische vlam die wordt besprongen gewoon om dit voor de aandacht te krijgen. Maar wij de gelovigen, we zitten zo in onze schulpjes. En we zitten zo weggedrukt in de verdediging dat we niet eens meer protesteren. Ja, er zijn nog een paar van die hele, van die felle broeders, die hebben nog een website en die schrijven daartegen. Ja, dat zijn die, dat zijn, nee, dat is ook te extreem. Nou, dan gaan die. En u laat ook die mensen die dit nog wel zien, eigenlijk helemaal staan. En u gaat uw eigen koers. Zullen we niet vanavond dus zeggen, wij moeten terug. Want wat ik nu zeg over de antichrist gebeurt vandaag. Niet in de volle omvang, dat moet nog komen. Want als dat politieke monster zijn plek weer krijgt uit het Europa van vandaag, uit onze contreien. Ja, dan zijn wij bij de Heer Jezus. De Bijbel zegt het, dat heb ik vaker benoemd. Ik wil het nu eventjes tussen neus en lippen als een tussenzin zeggen. U en ik gaan van hier. Waar gaan we naartoe? Naar het huis van de Vader. Komt Israël daar ook? Nee. Sorry hoor. Ik ben niet strenger dan streng. Ik wil niet feller zijn dan fel. Zijn er de engelen ook? Ook niet. Komt daar ook de grote schare die niemand tellen kan? Ook niet. Ja, een beetje raar hè. Wat verbeeld je je wel dat jij met je exclusieve groep daar in het huis van de Vader zult zijn terwijl alle anderen daar niet zijn? Nou, ik verbeeld me niks. De Bijbel zegt het zo. Dat is uitverkiezing. Uitverkiezing heeft niks te maken met tot bekering komen. Want die mensen die tot de grote schade die niemand tellen kan behoren, die zijn ook tot bekering gekomen. Die hebben ook leven uit God. Die hebben ook zekerheid, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Maar dat betekent nog niet dat ze hetzelfde hebben als jij en ik. God heeft jou uitgekozen om daar aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. God heeft jou uitgekozen om daar te zijn waar de Heer Jezus, de Vader en de Heilige Geest zijn. Daarvoor ben je uitgekozen. Dat is uitverkiezing. Niet om je schuld weg te doen of om je zonde te vergeven. Iedereen die gelooft krijgt schulddelging. Heeft leven uit God. En de gemeente is een heel bijzonder instituut. Dat is het unieke van Pinksteren. Dat is het bijzondere. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Bij David, neem uw Heilige Geest niet van mij. Psalm 51 bijvoorbeeld. Maar de Heilige Geest in jou is uniek. Dat is nieuw. Splinternieuw was dat. Op de Pinksterdag. Dat is nog nooit gebeurd. Het zal in u blijven. Tot in eeuwigheid bij u zijn. Ga niet meer weg. Die zegeningen zijn we een beetje aan het kwijtraken. Waardoor? Door die verleidingen, door die boze machten, door die misleidingen, door die valse profetie. En het wordt verlegd. Het accent gaat niet naar hem, maar naar mij. Ik wil iets beleven, ik wil iets meemaken. Mijn body, mijn ik, mijn... Daar gaat het om. En de ene conferentie naar de andere vertelt u dat als u daar komt, dat u dan een enorme zegen krijgt. Wat is dan die zegen? Ja, u valt of u dit of... Er gebeurt van alles. Maar wie heeft het nog over hem? Wie heeft het nog over de Vader? Wie heeft het nog over de Heilige Geest die daar is in het huis van de Vader? En als de Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest alles zal vertellen over hem, niet over mij, maar over hem, doet hij dat dan? Of is de Heilige Geest nog een soort kracht die mij aanzet tot, tot een soort strijdvaardig leven? Natuurlijk mag ik vurig van geest zijn, misschien moet ik vurig van geest zijn. Ik wil dat ook graag zijn. Maar het gaat ten diepste om de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Daar heeft Johannes het over. Dat is zijn bediening. In zijn evangelie en in die brieven. En hij waarschuwt nadrukkelijk voor het gevaar van de antichrist. Zegt erbij dat hij nog komt, maar dat er toch al vele antichristen zijn uitgegaan. En in deze serie, broeders en zusters, hebben we meermalen iets daarover gezegd. En ik heb vele keren niet iets negatiefs over moslims willen zeggen. Ik ben het ook niet eens met Geert Wilders, de manier waarop hij het doet. Dus alsjeblieft, daar distancieer ik me van. Maar als u dan de vraag stelt, gaat het daar ten diepste over hetzelfde als waarover wij het hebben, zeg ik absoluut niet. U weet het, en dat heb ik heel vaak geroepen, op de moskee van Omar, op het tempelplein van Jeruzalem staat, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat zegt genoeg. Dat zegt eigenlijk alles. Dus dat geweldige heiligdom, dat is de derde in rangorde geloof ik in het moslimdenken, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Ze hebben wel een God. En die hebben zij natuurlijk Allah genoemd. Nou, daar heb ik op zich geen moeite mee. Maar ze kennen de Vader niet. En ze kennen de Zoon niet. En ze weten van de Heilige Geest ook niks. Wat er dan overblijft is, ja, je moet het zelf doen. Dat willen ze dan ook. Ik zat zo pas nog een uurtje terug wat te lezen in berichten uit Israël, in Israel Today. En daar zie je dat een mevrouw tegen haar kinderen zegt, het is het allerhoogste is dat je je laat versplinteren, zodat met de schedels van die omgebrachte Joden aan de paradijspoort kan worden geklopt. Zo, dat is taal. Het is afschuwelijk. Maar ze moeten het verdienen, ze moeten het zelf doen. En ze zegt zelf, ik ga nu mijn gordel ombinden, mijn springstofgordel. En ik laat me dus helemaal versplinteren. Want dat is de toegang. Daarmee, enfin, u hoort ook die taal wel van zoveel maagden in het paradijs. Martelaar, een soort bekroning op van alles. Hoe kom je in de hemel? Hoe kom je in het paradijs? Nou ja, zo. Ongeveer. Hoe denkt u in de hemel te komen? Niemand weet het, gelukkig. Ik mag het zeggen. Ik ben er blij om, hoor. Dus ik zeg het ook graag. Door het geloof in de Heer Jezus komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zegt dat de Vader mij lief heeft. Dat de Heer Jezus voor mij betaald heeft. En dat God de Heilige Geest in mij woont. En dat de Vader en de Zoon ook nog bij mij willen komen en bij mij willen wonen. En maaltijd met mij willen houden. Maaltijd met mij willen houden. Gemeenschap met mij willen hebben. Dat is het allermooiste, dat is het allerhoogste. En als nu in de Bijbel staat vele antichristen zijn uitgegaan. Nou ja, dan heb u een behoorlijk aantal van mensen die zeggen dat de Vader er niet is en dat de Zoon er niet is. Dus die hebben dus in feite de Vader en de Zoon geloofd. Dat is de geest van de antichrist. Ik bedoel dat niet naar. Ik heb naast moslim mensen gewoond en dat waren aardige mensen. Dat waren sympathieke mensen. Daar hebben we de beste goede dingen mee meegemaakt. Maar die hadden dit ook niet door. En ze spraken zo slecht Nederland dat ik mijn preek beter tegen de muur kon aftekenen dan tegen hen. Maar ze snapten het echt van geen meter. Het enige wat we konden doen is hen wat lectuur in het Bosnisch geven. Want daar kwamen ze vandaan. Hebben ook gedaan, een Bijbel en een evangelieblaadje, boekje. En ze hebben ze dankbaar aanvaard. Dat was heel beleefd. Ik denk een half uur later hadden wij een geschenk van 3 komkommers. Want ze moesten ook iets teruggeven natuurlijk. Maar zo waren die mensen. Het zit hem dus niet in het soort mensen, bedoel ik. Het was heel vriendelijk. Maar ze hebben niks. De geest van de antichrist. Miljoenen. Vele antichristen. En we zitten er vandaag middenin. En nu moet u niet zeggen, aha, dan heeft Wilders toch wel een punt. Nou, diep in je hart voelt iedereen wel een beetje dat er best eens een keer wat geluid tegen gezegd mag worden. En dat moet ook. Want we worden overspoeld. We worden overrompeld. En het gaat maar door. En het einde is nog lang niet in zicht. Maar ik wil me niet tegen die moslims keren. Ik wil voor de Heer Jezus zijn. Ik moet niet tegen excessen zijn. Want het wordt alleen maar erger. Dat voelen we aankomen. Met de hand op de stukjes van vanavond kun je alleen maar zeggen, dit wordt alleen maar erger. Wat we nu al zien in beginsel, dat wordt nog verhevigd. En er komt een moment dat het politieke leven zodanig zal zijn dat vanuit Europa geregeerd wordt. Een beest uit de zee. Politiek leven, politiek monster. Dat er een beest uit de aarde komt, die verschrikkelijke dingen gaat doen, die leugen, maar ook tekenen brengt. En die bovendien een soort systeem bedenkt, zichzelf verheffend dat hij God is. Hij wil in de tempel zitten, hij wil zichzelf propageren. En die Heer Jezus had het al gezegd, als er iemand komt in zijn eigen naam, die zul je geloven. Nou, dat doen ze. Gegarandeerd. Ze lopen daar met z'n allen achteraan. Maar die sterke man, die willen we wel. Eindelijk iemand die orde op zaken stelt. Nou, dat doen ze ook. Maar wel naar demonische normen. Er is geen vergeving meer. Er is geen genade meer. Er is geen goedheid meer. Er is geen vriendelijkheid meer. Er is geen liefde meer. Al die vruchten van de geest zijn er dan niet meer. Wat is er dan? Grote verdrukking. Bijna hel. Dat is de consequentie. En jij en ik moeten nu vanavond eens en voor altijd doordronken raken van het feit dat de Heer Jezus wel te degen anders is. En nu kun je dus tegen al die facetten gaan ageren en je daarvoor wapenen. Je komt er niet uit. Ik denk dat je veel en veel in moet zeggen. Heer Jezus, ik wil u graag kennen. We hebben daar mooie liederen van. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil uw stem horen. Ik wil van u genieten, Heer. Ik wil in uw voeten zijn, Heer. Ik wil zo graag vernemen wie u bent. En het merkwaardige is, dat ebt weg. Tientallen keren is al gezegd dat in de meeste kerken, sorry hoor, te globaal misschien, in vele kerken, niets meer over de Heer Jezus te horen is, wel over God, God mag, God is in, je kunt over God praten net zoveel als je wilt, maar als je het niet over de Heer Jezus hebt. Want dan word je zo smal, weet je wel, dan krijg je een soort oogkleppen idee. Het gaat maar door. En het blijft heel oppervlakkig. Maar wie praat er nog over onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus? En wat is dat dan? Heb ik dat vandaag al gehad? Misschien heb u vanmorgen een paar boterhammetjes gehad en vanavond of vanmiddag. Misschien heb ik nog een paar aardappeltjes genomen. Wij hadden worteltjes. Maar heb u ook gemeenschap met de Vader gehad? Bent u nog een ogenblik blij geweest en heb u gezegd, Vader, wat ben ik blij dat u mijn Vader bent. Heer Jezus, wat ben ik blij dat u mijn Heiland bent. Heilige Geest, wat ben ik blij dat u in me woont. En dat ik nu al mag genieten van iets wat ik nog niet helemaal overzien kan. Maar wat wel heel erg bijzonder is en heel erg uniek is en wat alleen maar mooier wordt. En dan komt er iemand die zegt, weet je wat je doen moet? Je moet daar naartoe. Je moet naar Afrika, je moet, nou veel meer. Er wordt een plaats genoemd, er wordt een land genoemd, er wordt een conferentie benoemd. En daar moet je naartoe en daar gebeurt iets. Wat gebeurt er dan? Ja, dat weet niemand ook precies. De een zegt dat er wonderen gebeuren, de ander zegt ik heb nog nooit een wonder gezien. Van dezelfde situatie. Opgeklopte dingen. En wie is dan het centrum? Ja, ik wil iets meemaken. Ik wil iets. Maar dat genieten van de Heer is, ja, maar dat kan in je binnenkamer. Dat hoef je niet. Dat is al goedkoop ook. Ja, inderdaad, je hoeft niet naar Afrika te vliegen. Je kunt beter met vakantie naar Spanje gaan. Sorry hoor. Je mag ook in Nederland blijven. Genieten van de Heer Jezus. Weet u, u en ik zijn gered door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die hebben samengewerkt om u tot geloof te brengen. Echt waar. Nog een keer Lucas 15. U kent hem niet, gelijkenis. Het is één gelijkenis. Het zijn geen drie gelijkenissen, het is één gelijkenis. Aspect zoon, de herder. Aspect geest, het licht. Aspect vader, open armen. Alle drie. Eén doel. U aan het hart van de Vader te brengen. De Vader zelf heeft u lief, zei de Heer Jezus. Mijn mooiste tekst. Zou u niet willen genieten? Waarom zoeken we dan? Waarom gaan we ons dan niet beijveren om juist dit te zoeken? Deze dingen. Ik weet het, u hoort zeggen, ja, maar zo is onze prediking. Onze kerk is zo. Zo zijn we. We zijn heel erg orthodox. We houden vast aan de oude paden. Maar geniet u ook. En als we nu niet genieten, als het een beetje half is, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Als het er een beetje bij hangt. Waarom doen we er dan niet iets aan om van dit genieten van deze gemeenschap optimale vreugde te krijgen? Waarom doen we dat dan? Waarom houden we ons daar niet mee bezig? Vanavond wil ik u echt iets zeggen. De Heer Jezus is het centrum. We moeten niet de antichrist hebben, we moeten Christus hebben. We moeten niet de misleider hebben, we moeten de leider hebben. We moeten niet de leugen hebben, we moeten de waarheid hebben. We moeten niet de valse profeet hebben, we moeten de profeet hebben. We moeten de Heer Jezus hebben. De enige die nodig is vandaag is de Heer Jezus. En dit klinkt zo simpel en zo afgezaagd, bijna alsof het een soort Haarlemmer olie recept is. Weet je wel, past overal op. Terwijl je dan voorbij gaat aan de problemen van het leven. Nou, er is geen Haarlemmer olie recept. Dit is het recept. Gods medicijn. Christus. Hem heb je leren kennen. hebt Christus leren kennen. Je hebt van hem gehoord. En je bent in hem onderwezen. Staat Efeze 4:20. Gij geheel anders. Van hem gehoord. In hem onderwezen. Christus leren kennen. Alleen over hem. Niks anders. We moeten terug. We moeten dus naar het lam. Het lammetje. Tegenover die brute kracht van een beest uit de aarde met enorme invloed. Met politieke aspiratie die probeert om dat politieke monster ook nog te paaien. En een beeld voor die man te laten maken zodat hij zich helemaal goed voelt. En iedereen moet dan een knieval maken voor dat beeld. En als je het niet doet, dan doe je niet meer mee. En het is al 10 keer gezegd, dat hele getal van 666. Misschien heeft het wel te maken met die 18-cijferige code die we nu vandaag allemaal aangereikt krijgen. 3x6. Misschien heeft het te maken met allerlei systemen. Ik schrik me ook lam als ik al die boekjes lees over die geldtoestanden in Amerika en over de ontwrichtingen daarvan in Europa. Hoe dat allemaal samenbalt en samenknalt en dat één enorm systeem aan het worden is. En je kunt er niet meer onderuit. Het duurt niet meer zo lang, dan heb je geen contant meer, geld meer. Dat kan niet meer, u kunt alleen maar betalen. Als u dat contant wil, dan duurt het en langer. Maar voorlopig wordt het duurder om contant te betalen dan via de girale route. Nu al zo bijna. Ga alleen maar door. Het hele systeem is klaar voor 666. Alles duidt erop dat het niet lang meer gaat duren. En wij moeten nu in deze tijd elkaar waarschuwen en zeggen, dit zijn de gevaren van vandaag. En we moeten terug naar de Heer Jezus. En terug naar de Heer Jezus betekent in het boek Openbaring het lam zien in de troon. Het lam zien. Alles in de hemel week. Alles ging uit elkaar. Er bleef nog één over. Het lam in de troon. En het lam is onze Heer Jezus Christus. En ik hoop zo dat u geniet van de Heer Jezus. Dat u werkelijk leven hebt en vreugde hebt om hem nog beter te leren kennen. Ik weet niet of ik afgelopen zondagavond iets gezegd heb over het lam, maar in de paastijd, toen de Heer Jezus gestorven is, toen werden er, zegt men, geschiedschrijvers, 250.000 lammetjes geslacht in Jeruzalem. En ze hebben gemiddeld 4 liter bloed. Dat is 1 miljoen liter bloed weggestroomd op die ene dag. Dat was donderdag. Petrus en Johannes waren door de Heer Jezus weggestuurd om de paasmaaltijd gereed te maken. Lucas evangelie zegt dat Petrus en Johannes dat moesten doen. De andere evangelie laten dat los, maar daar worden ze met naam genoemd. En dat betekent dat zij ook op die slachtplaats zijn geweest en daar het lammetje hebben geslacht. De lammetjes die allemaal gekweekt werden, opgefokt werden, gegroeid zijn in de velden van Efrata. Dat heb ik met de kersttijd een keer geroepen. Kweekvijver van het lammetje. Daarom is de Heer Jezus daar geboren. Nu weet u het precies. Maar Petrus en Johannes hebben dus ook een lammetje geslacht. Bloed weg laten lopen. En zijn met het lammetje in hun handen naar die bovenzaal gegaan. En daar hebben ze de paasmaaltijd gereed gemaakt. Weet u dat Petrus en Johannes de enigen zijn die over het lam schrijven in de Bijbel? Zou het daarom komen? Ik denk het. Petrus, een onberispelijk en vlekkeloos lam, wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar nu openbaar geworden. Johannes, u weet het, zie het lam Gods, het lam op de troon. Enfin, ga maar door. Het is zo uniek dat zij beiden u en mij vertellen, kijk uit voor die valse verleidingen. Kijk uit. Hou het lam in de gaten. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Onze Heer Jezus Christus. Het lam dat geslacht is. Het lam in de troon. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Je hoeft niet meer. Ik heb genoeg. Er zijn getuigenissen van mensen die op bepaalde conferenties zijn geweest. En dan moest dit nog gebeuren en dat nog. En dan zou dit zijn en dat zijn. En de mevrouw riep daar staande op het podium. Ik heb de Heer Jezus en dat is genoeg. Ik hoef niet meer. Ik hoef ook niet meer. Waarom verlangen we dan naar meer? We verlangen wel naar meer. Meer van Hem. Groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Meer van Hem. Maar dat is wat anders dan nog een ervaring of nog een kick. Christus zelf. Alleen de Heer Jezus. Het Lam. Christus. Antichrist. Die komt. Christus overwint. Heeft overwonnen en zal er zijn. En u en ik hebben het beste deel. En u en ik zullen alleen maar mogen kijken naar het geweldige van de Heer Jezus. En doe dat alsjeblieft. En laat dat andere los. Richt je op de Heer Jezus. Richt je oog op Jezus. Kijk naar Hem. Amen. Vader, ik wil u zo danken dat de Heer Jezus uw alles is. Uw oogappel is. Dat Hij uw welgevallen is. Uw geliefde is. Dat u Hem aan uw rechterhand hebt. Dat u Hem verhoogd hebt. En dat u wil dat alle knie voor Hem buigt. En elke tong belijdt dat Hij Heer is. We willen u danken dat het nog komt. We willen u ook danken dat we nu vanavond naar de negatieve dingen moeten kijken misschien. Maar toch ook naar Hem mogen kijken. En Hem voor ogen mogen hebben. En van Hem mogen genieten. En van Hem mogen leren. En in Hem mogen onderwezen worden. We willen u bidden om een hele bijzondere zegen. Ook de komende tijd. We willen u danken dat we, ook als we elkaar niet meer in deze setting bij elkaar terugzien, toch willen we u danken dat u met ons meegaat en dat u in deze tijd ons leren wilt om te kijken naar uw Zoon, de enige die voor u telt. We willen u hartelijk danken, Vader. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uzelf. Dank u dat we één keer bij u, het huis van de Vader, mogen binnengaan. Bij u mogen zijn. Bij de Heer Jezus mogen zijn. Bij de Heilige Geest mogen zijn. De Heilige Geest is al in ons. En de brief van de Colossenzen zegt zelf dat Christus al in ons is. En de Heer Jezus zegt dat de Vader zelf mij lief heeft. Vader, we zitten al heel erg bijzonder. Wij willen u hartelijk danken voor alle zegeningen. En u prijzen voor het geweldige werk van uw Zoon. Amen.